Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
The 46th President of the United States.
Joseph Robinette Biden Jr.
This is the time to heal in America.
Dit is Uncle Joe, een blik op de VS.
USA!
Een Telegraaf-podcast over de Amerikaanse politiek.
De opname van woensdag 24 maart. En dat betekent dat Joe Biden inmiddels 2 maanden in het Witte Huis zit. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat de wittebroodsweken toch echt wel over zijn voor hem nu. Amerika is weer een beetje aan het teruggaan naar het oude normaal, om het zo maar even te zeggen. Op corona komen we zo nog even terug. Maar allereerst, we hebben weer een hele reeks aan schietpartijen gezien. Gisteravond in, of althans onze tijd, in Boulder, Colorado. 10 mensen doodgeschoten door een jongen die van oorsprong uit Syrië komt. Raqqa zelfs, de voormalige hoofdstad van de Islamitische Staat. Al was hij daar al 20 jaar geleden vertrokken en heeft het daar ook niks mee te maken. Het lijkt gewoon een beetje een ouderwetse schietpartij te zijn, in de zin van een jongen die werd gepest op school. En al die woede intern is gaan borrelen. En dat komt er dan uit met zo'n grote schietpartij. We zien dan ook meteen weer die discussie over vuurwapens.
Ja.
Is daar nog nieuws bij? Of verloopt dat gewoon weer exact volgens dezelfde patroon?
Ja, daar is niks nieuws bij. Dat is het treurige natuurlijk. Want je ziet inderdaad, het is iedere keer weer hetzelfde. Ik ben zelf, toen ik correspondent was, had ik de Sandy Hook School shooting meegemaakt. Er waren kinderen waren er doodgeschoten, minstens 20. Ik geloof 4 leraren en een politieman. En dat was natuurlijk heel emotioneel. Maar zelfs toen ik in het dorp, en dat was ook wel aardig, want het dorp was echt zo'n feeriek dorp. Echt zo'n gegoede middenklasse dorp.
Witte met tuinhekjes.
Precies, mooie kerken, houten huisjes, keurige mensen allemaal. En die zaten toen allemaal in de kerk een beetje te bekomen van die shooting. Mm. En ja, dan ben je als journalist natuurlijk op zoek naar het verhaal. Dus dan wil je ouders hebben en zo. En ik vind dat eigenlijk altijd een beetje gênant.
Ja.
Maar die wilden heel graag praten. Maar zelfs onder die mensen waren er toch mensen die zeiden van ja, je moet natuurlijk wel wapens hebben, want je moet je wel kunnen verdedigen. En stel nou voor dat de wachters of de bewakers van die school ook een wapen hadden gehad. En ja, dan moet je je dus voorstellen, een school in Amerika, daar loop je niet zomaar in. Hè? Mijn zoontje zat ook op school, in eigenlijk een soortgelijk keurig netjes dorp. Die hadden ook oefeningen van wat moet je doen als er een schutter is en het alarm gaat.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn toch dingen die wij hier eigenlijk niet voor kunnen stellen. Maar goed, dat was dus toch heel emotioneel. En toen heeft ook Joe Biden, was toen vicepresident. En die kreeg toen van Obama de taak van Joe, ga jij het maar regelen dat we strengere regelingen doorkrijgen. En waar gaat het dan om? Precies hetzelfde wat hij nu moet doen. Betere background checks. Geen automatische aanvalswapens, zeg maar, die militaire ogende wapens.
Die M16, zeg maar.
Ja, waarmee je weet ik veel hoeveel kogels per minuut kunt afvuren. En kleinere
magazijnen. Ja.
Nou, dat is nu precies hetzelfde. Joe Biden heeft dat, zegt hij, eerder voor elkaar gekregen. Want hij heeft in 1994, toen Clinton president was, een belangrijke rol gespeeld. Want Clinton heeft dat toen tijdelijk weten terug te dwingen. Dus toen waren die wapens, moesten wat kleiner worden. En de magazijnen moesten kleiner, zodat je maar, weet ik het, 5 mensen per minuut kon doodschieten. Ik zeg het maar even cynisch. En leuker nog, want ik moet al zelf even corrigeren, was dat het verhaal is gecheckt door Glenn Kessler van de Washington Post.
Mm-hmm.
Die altijd de fact-checker was die Trump zo het vuur aan de sloffen zei. En we zeiden dat hij gestopt was, maar nu is hij weer even opgedoken. En hij heeft dit feit van Joe Biden gecheckt, of dat inderdaad waar was. En het klopt grotendeels. Hij krijgt geen Pinocchio.
Nee.
Het is iets rooskleuriger voorgesteld dan het was natuurlijk. Maar goed, dus geen Pinocchio. Dus het kan wel, maar het is bijna hopeloos.
Het Republikeinse verzet dat je dan meteen hoort ook is, door auto's vallen ook honderden doden per jaar. Maar we gaan auto's ook niet verbieden. Dan denk ik tegelijkertijd, je moet toch eerst een rijbewijs halen voordat je in een auto gaat zitten. Vervolgens als je een auto komt, dan moet je dat bij hier in Nederland de RDW is laten registreren. Ja. Dus wat is dan het grote bezwaar om op zijn minst inderdaad die wapens te laten registreren?
Ja, nou houden de Amerikanen helemaal niet zo heel erg van registreren en van de staat die jou iets gaat vertellen. Mm-hmm. En je moet je ook voorstellen dat het is natuurlijk ook weer de typische tweedeling tussen het platteland en de steden. In de steden is daar wel veel meer begrip voor. Op het platteland hebben ze, we moeten een wapen nodig hebben. Ik heb wel eens het verhaal verteld dat ik door Arizona liep, door de woestijn met een gids. En die had natuurlijk wel een wapen bij zich. Dat was hartstikke handig, want hij trapte bijna op een ratelslang en die schoot hij meteen dood. Dus ja, als je hebt daar puma's rondlopen. Dus het Wilde Westen bestaat nog enigszins. Maar goed, het zijn natuurlijk allemaal excuses. Hè, en voor de jacht. Ja jongen, wat voor lol heb je eraan om voor een jacht met een AK-47 of hoe die dingen allemaal mogen heten te gaan schieten. Ik bedoel, ja, het lijkt mij het leuke van de jacht is natuurlijk dat je met één kogel zo'n beest lam legt. En niet een beetje in het wilde weg gaat schieten en dan met 30 kogels doorzeeft.
Ja.
Dus ja, het is een mentaliteitskwestie. Je hebt natuurlijk de machtige National Rifle Association.
De pro-wapenlobby.
Ja, die natuurlijk allerlei geldschenkingen geeft in verkiezingstijd.
Heel erg op de hand is van de Republikeinen. Ja. Die natuurlijk ook weer op de hand van vuurwapenbezitters zijn.
Ja, absoluut. Het is niet zo, het is niet helemaal 50-50, maar ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar je ziet toch langzamerhand een beetje verandering. Dat zie je eigenlijk ook bij de doodstraf. Dat daar toch steeds minder voorstanders voor zijn. Wordt ook minder uitgevoerd en zo. Mm. Dus bij iedere shooting zou je denken, ja, het gaat weer een stapje de goede kant op. Maar er is echt nog een hele lange weg te gaan.
Ja.
En ik heb nog even interessante cijfertjes opgezocht. Artikel in de New York Times van vandaag. Van ja, waarom vallen er zoveel doden in de VS? En dan blijkt dat de VS heeft 4,4% van de wereldbevolking volgens hun berekeningen. En 42% van de guns, van de wapens. Hè, dat zijn dus alle wapens. En 31% van de mass shootings, hè, waarbij dus meerdere doden vallen, die zijn in Amerika.
Ja.
En wat ik ook wel interessant vond, dan denk je van, nou, Amerika is heel gewelddadig. Ik moet zeggen, ik heb dat met uitzondering van een wijk in Detroit, waar ik niet eens in de auto durfde te stappen om een fotootje te maken, heb ik dat me nooit onveilig gevoeld. Ontzettend aardige mensen allemaal. En goed, soms hebben ze een wapen. Maar ja, de kans dat je dus gedood wordt, is daar wel wat groter. Want ook in datzelfde artikel staat dat de kans op beroving in Londen is ongeveer net zo groot. Mm-hmm. Alleen de kans dat je eruit dood aangaat aan een beroving is 54 keer hoger in de VS. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat mensen een wapen hebben.
Ja. En ook degene natuurlijk weer die wordt aangevallen gaat zich verdedigen, schietpartijen.
Ja, precies.
Escalatie.
Ja. En ja, ik draaf even door, maar het is misschien ook een mentaliteitskwestie. En inderdaad, die mensen zijn niet goed gecheckt. Ik heb ook in Israël gewoond, daar heeft iedereen een wapen.
Ja, dan moet je inderdaad niet gek opkijken als je in de bus zit dat er een militair...
Nee, en niet alleen militairen. Die kolonisten hebben allemaal een wapen en een heleboel hebben ook wapens. Want toen mijn zoontje 1 werd, gaven wij een feestje. Dan hadden we ook wat Israëlische vrienden inmiddels. En die kwamen vrolijk binnen en die vroegen dan, waar is de wapenkamer?
Ja.
Want als je naar een feestje gaat, leg je je wapen even weg. Maar dat was wel even slikken voor ons.
Ja.
Dus, maar daar gebeurt het dus niet. Omdat, ja, die zijn allemaal in het leger geweest. Die weten wat voor ellende het meebrengt. En hier, ja, deze jongens, de laatste 2, waren toch allemaal een beetje, ja, toch wel licht gestoord, hè?
Ja, want laten we die andere jongen ook nog even pakken, inderdaad. We hadden vorige week in Atlanta, Georgia, nog een andere schietpartij. 6 medewerksters van Aziatische massagesalons die daarbij zijn gedood. Volgens die jongen ging het erom dat hij een einde wilde maken aan zijn eigen seksuele frustratie. Lijkt toch ook wel racisme een rol te hebben gespeeld. Laten we heel even dat racisme eruit lichten. Want Aziatische Amerikanen zijn natuurlijk een beetje in een dubbele positie. Enerzijds worden ze gediscrimineerd omdat ze niet wit zijn, niet blank zijn. Anderzijds wordt het ook bij bijvoorbeeld positieve discriminatie, zijn het vaak Aziaten die aan de verkeerde kant, laten we het zo maar even noemen, van de streep terechtkomen. Het was de eerste minderheidsgroep die niet meer werd bevoordeeld bij toelatingen tot universiteiten bijvoorbeeld. De afgelopen jaren heeft er een grote zaak gespeeld in Harvard, waarbij Aziaten inderdaad minder dan gemiddeld werden toegelaten, omdat er zoveel Aziaten naar die universiteit toe willen. We hebben Proposition 16 in Californië gehad bij de afgelopen verkiezingen. Daar ging het ook om positieve discriminatie. Dat is weggestemd met voor een groot deel met dankzij Aziatische Amerikanen die juist daartegen hebben gestemd. Het is een beetje een rare groep in dat opzicht. Zeker sinds corona worden ze ook weer veel gediscrimineerd. Iedereen
die aanvallen op straat opeens. Met oude dametjes die dan in het gezicht worden. Met de volle vuist worden geslagen.
Ja, Filipino's die te horen krijgen. Gaan terug naar China. En dat ze zich afvragen. Maar daar kom ik helemaal niet vandaan.
Bovendien in Amerika geboren misschien wel.
Ja. Maar ja, kijk, want het is natuurlijk wel ook tegelijkertijd een van de oudste immigrantengroepen. Ja. Aziaten komen al sinds de 19e eeuw. Naar de Verenigde Staten.
Ja. En in het Wilde Westen, lucky luck, waren ze altijd de wasserij.
Ja, de wasserij. Geholpen bij het aanleggen van de spoorwegen.
Ja, de bouw van de spoorwegen ook. Dat hebben we allemaal geleerd. Ja, en ze hebben natuurlijk ook de reputatie hardwerkend te zijn. Er zijn ook heel veel succesvolle Aziaten. Mm-hmm. Dus ja, ik moet zeggen, in mijn tijd heb ik nooit iets gemerkt van discriminatie van Aziaten. Maar goed, dat is misschien, voel je dat minder, omdat je in je eigen bubbel misschien zit. Dat nu misschien heeft het te maken met de opkomst van China. Dat mensen zich meer bedreigd voelen. Het coronavirus natuurlijk.
Het China-virus werd het natuurlijk door de regering Trump nog vaak genoemd.
Ja, maar het grappige is, we hebben het nu over de Britse variant. Daar hoor ik niemand over.
Nee.
Ook de Britten niet. Zal ze een worst zijn, denk ik.
Het was volgens mij Farage die daar nog wel een beetje pissig over was. Maar dat was inderdaad een enkeling die daarover begon. Heeft er natuurlijk ook wel mee te maken dat je wat moeilijker een Brit van een Belg kan onderscheiden, bij wijze van spreken, dan een Aziat van een Europeaan, om het zo maar even te noemen.
Ja, dat is misschien ook zo.
Maar toch maar wel een issue. Want Biden heeft zich er zelfs over uitgesproken. Kort na die schietpartij zei hij, ik weet niet of racisme een rol heeft gespeeld, maar het is een feit dat Aziatische Amerikanen het zwaar hebben momenteel. Ja.
Too many Asian Americans have been walking up and down the streets and worrying, waking up each morning the past year feeling their safety and the safety of their loved ones are at stake. They've been attacked, blamed, scapegoated and harassed. They've been verbally assaulted, physically assaulted, killed.
Maar dat moet hij wel weer, want ik las tegelijkertijd dat hij alweer was aangevallen door een aantal democratische congresleden. Die zeiden, wij gaan jouw aannamebeleid van mensen gaan wij kritischer bekijken. En als je niet genoeg Aziaten aanneemt, gaan we tegenstemmen. Mm. Dus hij heeft al meteen die kant. Ze hebben na een gesprek met Biden hebben ze dat weer teruggetrokken. Want Biden wil dat gezeur natuurlijk helemaal niet hebben. Want die wil ver blijven van woke en dat soort dingen en politiek correct. Want dan weet hij, dat gaat met middenkosten.
Ja.
Dat verhaal in Atlanta was natuurlijk ook wel heel vreemd. De jongen had een seksuele verslaving. Hij is daarvoor behandeld in een evangelische kliniek. Ja, en om dan van zijn verslaving af te komen, schiet hij maar een paar masseuses neer. Ja. Is dat racistisch? Dat toeval?
Tegelijkertijd kan je je afvragen in hoeverre het klopt dat het niet racistisch was. Want de sheriff die dat riep, daarvan werd vervolgens weer bekend dat hij regelmatig anti-Chinese memes plaatste op Facebook. Dat je dus denkt van ja, maar die man heeft dus ook gewoon vooral zelf iets te verdedigen.
Ja.
Maar dat is wel het ingewikkelde van Amerika momenteel. Dat alles, je begint er net zelf ook weer over met die benoemingen. Alles wordt meteen gepolitiseerd. Ja. Alles is meteen gepolariseerd.
Ja, en dan zeker met die laatste aanslag. Want die jongen kwam dan uit Syrië en die werd dan op school gepest omdat hij de islam als geloof had. Mm-hmm. En dan werd hij heel woest van. En zijn ouders en zijn zus heeft ook gezegd, nou, die jongen die was, hij was gewoon een beetje min of meer gestoord. En die had een heel snel ontvlambaar en zo. Maar goed, ja, als je dan ziet, ik las, dat doet er misschien niet toe, maar ik las ergens dat zijn ouders in een huis woonden van $800,000. Dus dan denk ik, nou, die hebben zich vanuit Syrië succesvol opgeknapt. Dan zou je denken, model immigranten, hè, het ideaal, de American Dream voor de Syriërs. En dan heb je je zoon die zoiets doet. Ja, dat moet daar denk ik ook enorm zijn aangekomen.
Ja. Nog even verder over die migratie. Want er is een border crisis aan het ontstaan. De redenering is een beetje omdat Biden zegt, we gaan het allemaal anders doen dan Trump. Wat immigratie betreft zie je een enorme toevloed van Midden- en Zuid-Amerikaanse migranten aan die zuidgrens bij Mexico. We hadden het over het politiseren van dingen. Het grappige is dan wel weer dat je inmiddels geloof stond net even in de Washington Post daar wat cijfers over te checken, dat inmiddels al 15.000 kinderen zonder hun ouders zijn opgesloten. En dat de regering Biden zegt, we doen ontzettend ons best om die jongens, om die kinderen richting de kinderbescherming te krijgen. Maar er komen veel meer kinderen binnen dan er vervolgens naar de kinderbescherming kunnen. Dus je krijgt er inmiddels exact dezelfde situatie als wat we onder Trump hebben gezien.
Ja, en bijna geen verslaggever die erbij komt. Hè?
Die mag.
Ja, onze eigen man in de VS, Jan Postma, is ook bezig om daar te komen. Maar hij zegt, ja, het wordt gewoon, laten we zeggen, op zijn zacht gezegd, zeer ontmoedigd. Nou ja, dan sta je daar ergens bij een gebouw met een hek eromheen. En dan weet je nog niet. Van de week was voor het eerst, waren er wat foto's van hoe die kinderen die lagen in een soort laag, in een laag plastic. Dat zijn precies dezelfde schokkende cijfers als onder Trump.
Ja, en toch Trump, een stuk minder ophef. Of ligt het nou aan mij?
Nou, ja, de ophef is wel iets minder. Ook omdat de intentie, denk ik, wel anders is. Hè? Biden zegt niet van, die kinderen moeten normaal gescheiden worden van de ouders.
Mm-hmm.
En Trump zei dat niet zo letterlijk, maar die werd in feite wel op een gegeven moment gecorrigeerd door zijn eigen vrouw. Die zei van, nou, van dat van die kinderen is wel erg.
Ja.
Maar ja, dit is duidelijk een geval van niet goed georganiseerd. En ja, zodra er ergens het gerucht gaat van, jongens, de grens gaat open of de kansen zijn groter.
Mm-hmm.
Ja, dan komt die hele stroom komt weer op beweging. En wat je nu ziet, is dat Biden vooral aan Mexico probeert te vragen van, hou hem vooral tegen. En jij zei net, alles is politiek. En zijn onderhandelingspositie wordt verstevigd doordat hij zegt van, dan geven we jullie een paar miljoen vaccins extra.
Ja.
Mexico is natuurlijk heel zwaar getroffen door corona.
Mm-hmm.
Dus ja, dan denk je ook weer, goh, ja, dit is echt een wheeler dealer à la Trump natuurlijk. Als je zegt van, jongens, jullie krijgen vaccins, houden jullie even die lui tegen. En ja, dan denk ik dat je wel gelijk hebt dat daar minder ophef over is op dit moment nog. Maar het is wel een issue die, denk ik, de Democraten grote zorgen baart. Want als het nog verder oploopt, ja, dan hebben ze toch echt een groot probleem.
Ja, en het feit natuurlijk dat journalisten tot op zijn minst worden ontmoedigd om erover te berichten.
Ja.
Geeft toch wel aan dat ze bij de regering Biden ook wel weten dat dit in ieder geval voor hen ook een crisis in de maak is.
Ja, een PR-ramp ook natuurlijk.
Ja.
Dit is niet het image wat je wilt hebben van wij gaan alles anders doen en dan blijk je dezelfde problemen nog te hebben.
Ja.
Of groter zelfs.
Ook zoiets wat een goed voorbeeld is van het enige wat verandert is hoe alles hetzelfde blijft. Is we moeten het er even de revue laten passeren. Denk, laten we het vooral niet te lang erover hebben. De filibuster.
Dat is wel leuk dat je daar niet te lang over wil hebben.
Ja, want dat is inderdaad een regel die zegt dat als een minderheid kleiner dan 60 zetels in de Senaat is, dan kan de minderheidspartij, de minderheidsfractie, net zo lang praten totdat een wetsvoorstel alsnog niet wordt aangenomen. En elke keer is het zo dat de partij die dan in de meerderheid is, hem wil afschaffen en die in de minderheid is daar dan tegen.
Ja.
Is dit een beetje hetzelfde als met die wapenwetgeving? Dat elke keer komt het weer terug en elke keer blijft het hetzelfde?
Ja, dat denk ik wel. Toen ik er zat was Paul Rand, de Republikein, die toen meer dan 10 uur lang aan het praten was.
Mm-hmm.
Dat kan je ook op de tv natuurlijk volgen. Zo af en toe ging ik dan eens kijken. Die man die stond bijna te wankelen op zijn benen. Dus ja, dat was fascinerend om te zien. Hè?
En komt er dan ook echt wat uit of leest hij gewoon een woordenboek voor, bij wijze van spreken?
Nou, op het eind kwam er niet zoveel zinnigs meer uit. Maar hij was niet de langste. Hè? De langste was de democratische senator Strom Thurmond.
Ah.
Die 24 uur en 18 minuten aan het woord was over de Civil Rights Act van 1957.
Waar hij niet echt voor was, toch?
Nee, maar ik bedoel, het geeft ook aan. Ik bedoel, het heeft geen enkele zin. En dat is natuurlijk wat Amerika enorm verschilt van Nederland. Wij zijn gewend om te gaan polderen en dan gaan we toch op een gegeven moment bij elkaar zitten. Jongens, hoe komen we hieruit?
Mm-hmm.
Ja, en dat gevoel lijkt steeds meer verdwenen te zijn in de VS. Dat is natuurlijk al van heel lang, maar ja, het wordt steeds erger.
Tegelijkertijd las ik ook dat het argument om de filibuster juist wel te bewaren, is om te zorgen dat je als minderheidsfractie niet volledig ondergesneeuwd raakt.
Ja, dat is
en dat je dus niet alleen macht geeft aan de partij die op dat moment de meerderheid heeft.
Maar je zou zeggen, ja, doe daar dan een redelijk minimum. Zeg daarna, iedereen mag zoveel uur praten of zo.
Ja, dat zou wel een hele Nederlandse oplossing zijn.
Ik ben heel Nederlands, maar het is natuurlijk een wangedrocht.
Ja, nog zo'n gepolariseerd onderwerp, corona. Het gaat hartstikke goed wat dat betreft in Amerika. Het is enigszins te vergelijken met de Britse situatie in de zin dat iedere Amerikaan boven de 16 die daarvoor een aanmerking komt, daarvan is 1/3 inmiddels al gevaccineerd. Het gaat om 1/4 van de complete bevolking. Ja.
En er wonen 330 miljoen mensen in Amerika.
Ja, dus dat zijn al meer dan 100 miljoen mensen die zijn gevaccineerd.
Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland, wil ik alleen maar even zeggen. Maar...
ja, het is, mijn vader die appte mij een paar dagen terug, dolblij dat hij ook eindelijk een uitnodiging heeft gekregen. Ja. De man die wordt dit jaar 77 en zit in een risicogroep. En we zijn inmiddels eind maart. In Amerika hebben ze dat ook goed voor elkaar. Ja, je kan zeggen, corona is een gepolariseerd onderwerp. Tegelijkertijd is het toch ook wel een beetje een group effort geweest. In de zin dat het hele vaccinatieplan, operatie Warp Speed is opgezet door Trump.
Ja.
En Biden vervolgens geeft daar een goede uitvoering aan. Met het resultaat dat dus die vaccinaties daar hartstikke goed gaan.
Ja. Maar dan zie je ook weer dat gepolariseerd. Dat ook Biden zegt, kijk eens hoe goed ik het doe.
Ja.
En niet een woordje van, nou, Trump heeft het goed opgezet. Hè, dat is dan minimaal wat je kan zeggen.
Mm-hmm.
En dat heeft hij ook gedaan. Trump heeft natuurlijk enorm gegokt op dat vaccin. En enorm gepusht. En ja, dat is dan goed gelukt. Daarna heeft hij het volgens mij wel weer laten lopen. Want ja, hij zegt van jongens, regel het maar. Hè. Een typische liberaal, een typische zakenman. Van nou, ik heb een beslissing genomen, hup, we gaan verder. Terwijl Biden echt zo'n democraat is, zijn hele leven in de politiek, die dan denkt van ja, maar hoe gaan we het dan precies regelen?
Ja.
Maar dat schijnen ze nu toch redelijk op orde te hebben. En nou ja, gelukkig maar. Ja, hopen dat het zo doorgaat.
Ja, je ziet in ieder geval de besmettingscijfers, net zoals in Groot-Brittannië of Israël, voor wat dat dan gaat, zie je inderdaad sterk teruglopen.
Ja, nog niet eens een jaar geleden hadden ze de lijken op straat liggen in New York. Of in ieder geval in die portable cool box, of hoe je dat moet noemen. Ja, dat is alleen maar fantastisch nieuws.
Ja, in combinatie met de 1,9 biljoen Amerikaanse dollar in dat reddingsplan. Ja. Lijkt het erop dat ze de economie daar wel weer op de rit gaan krijgen. En dat is toch uiteindelijk wat voor de Amerikaanse stemmer het belangrijkste is.
Ja, precies. Dat was natuurlijk de pech van Trump dat hij corona kreeg. Want anders was hij denk ik...
Met twee vingers in zijn neus.
Ja,
de
omdat de economie gewoon heel goed liep. Je mag verwachten, dat is ook de hoop natuurlijk hier, dat mensen zitten gewoon op hun geld omdat ze het niet kunnen uitgeven. Mm-hmm. Dus zodra het weer kan, ja, dan gaat het hopelijk heel snel.
Ja. Tot slot nog even naar een onderwerp waar de gemiddelde Amerikaanse stemmer echt geen biet om geeft, namelijk het buitenlandbeleid. We hebben een behoorlijk felle Biden gezien in dat opzicht, met name de afgelopen week. Eerste ontmoeting tussen... Chinese diplomaten enerzijds en de minister van Buitenlandse Zaken Blinken anderzijds in Alaska. Blinken bleef redelijk diplomatiek. China is volledig in het offensief gegaan vervolgens.
Ja, nou ja, China werd natuurlijk best wel hard aangevallen. Die van oneerlijk spel en
mensenrechten,
et cetera. En dat werd meteen, zoals ik het zag, meteen aan die twee tafels. Dus het tegenover elkaar werd echt wel, je kan zeggen met open vizier gezegd.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk denk ik minder Aziatisch, waar je eerst 3 keer ja zegt, terwijl je eigenlijk nee bedoelt. Dus ja, dat kwam volgens mij wel hard aan.
We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability.
Ja, dan vraag je je af, hè, van Biden werd toch verwacht, die gaat de banden aantrekken met Europa uiteraard, maar ook met China. En waarom doet hij dat? En ik denk dat hij heeft heel erg gezegd, ja, America is back, weet je wel.
Mm-hmm.
En toen dachten wij, America is back, want we gaan weer samenwerken. Nee, hij wil America is back en leidinggevend. Mm-hmm. En China moet eigenlijk terug in zijn hok. Maar de vraag is of Biden daar de realiteit wel onder de ogen ziet.
Wat?
Omdat ik denk dat China is al zo ver gevorderd, zeker als economische wereldmacht. Ook militair tellen ze enorm mee. Ze hebben nu de grootste marine, in ieder geval qua schepen.
Mm-hmm.
Misschien zijn ze niet allemaal even modern, maar dat halen ze ook wel weer in. Al dan niet door bedrijfsspionage. Dus ja, die krijg je niet meer in een hok. En wat de Chinezen Wat heel typerend was, dat de Chinezen zeggen, ja, waar haalt Amerika het lef vandaan om ons de les te geven? Kijk eens wat een zootje er daar is.
Ja, werd verwezen naar Black Lives Matter, ja. Inderdaad, andere mensenrechten schendingen.
Ja. Dus ja, op het moment dat daar Aziaten op straat worden doodgeschoten of in elkaar geslagen, omdat het Aziaten zijn, als dat inderdaad zo is, ja, dan komen wij aan, of wij, de Amerikanen en Europa met de Oeigoeren, heel terecht natuurlijk, maar zeggen, ja, kijk, dus doe eerst je eigen huis maar eens op orde. Want Amerika is natuurlijk geen voorbeeld meer van hoe het moet.
Nou, is het natuurlijk nooit heel veel anders geweest wat dat betreft. Waarom wordt zo'n argument dan nu wel gemaakt?
Door de Chinezen.
Ja.
Ja, omdat ze veel zelfverzekerder zijn geworden. Ze hebben die coronacrisis veel beter behandeld.
Mm-hmm.
Zijn economisch hebben ze alweer 6-7% groei, geloof ik. Dus ja, ze zien zichzelf echt nu als een wereldspeler. En dat Amerika machtiger is, is misschien militair nog steeds. En economisch zijn ze ook nog steeds een beetje groter. Maar ja, ze zien dat dat aan het schuiven is. En als je ziet dat ze heel erg veel vertrouwen in hebben dat hun systeem beter is. Zeg maar dat je alles van bovenaf oplegt.
Ja.
En de Chinezen zijn daar over het algemeen wel tevreden mee. Omdat ze er economisch op vooruit gaan. Dus ja, aan de andere kant las ik een interessante observatie. Die zei van ja, de Chinezen zijn eigenlijk wel altijd heel erg bang voor de kiezer, omdat ze nooit gekozen zijn. Dus ze worden niet geliefd, nog gehaat. Ik bedoel, als jij in een bepaalde staat geboren bent, dan ben je misschien vanaf je geboorte republikein of democraat. En dan zijn die mensen je voorbeeld. Ja, dat is in China is dat niet.
Nee.
Dus zodra daar, weet ik veel wat, een crisis komt, ja, afgezien dan van de coronacrisis, zag je het ook al eventjes, hè? Maar er werd dan meteen de kop ingedrukt van burgerlijke ongehoorzaamheid en zo.
Mm-hmm.
Maar ik heb de indruk, en dat heb ik ook wel eens aan onze correspondent in China, Cindy Huygen, gevraagd. Hoe zit het nou? Wat mag je nou in China? Ja, zegt ze, dat is een heel apart spel. Er zat toen een verhaal bij ons in de krant van een kunstenaar die protesteerde tegen al die beveiligingscamera's.
Ja.
En die had dan een route bedacht waarbij je al bukkend of kruipend door de stad kon zonder dat je gezien werd.
Mm-hmm.
En die man zei zelf, ja, dit was een leuk project, maar nou moet ik de eerste 5 jaar even niet meer zo'n project doen. Want dan ben ik mijn leven niet meer zeker, maar dan verdwijn ik achter de tralies. Dus die voelen dan wel van, nou, dit kan nog net.
En het komt blijkbaar net niet, want 2 dagen terug is de man opgepakt.
Oh, dat wist ik niet.
Nee, ja, het is grappig dat je erover begint, want dat is dan ook wel interessant, want hij doet zoiets en dan pakken ze hem alsnog 6 maanden later.
Oh, nou, dan moeten we daar eens even aandacht aan gaan besteden.
Tot slot, we hebben hem bijna helemaal kunnen vermijden. We hebben hem, als we hem hebben genoemd, was het in positieve zin.
Ja.
Donald Trump, en hij heeft ervan zich laten horen, want hij zegt, ik wil een sociale media platform beginnen. Het is op zich niet nieuw dat hij zich in de media wilde manifesteren. Dat was zo rond de lame duck periode, dus tussen de verkiezingen en de installatie van Biden. Berichten dat hij mogelijk een eigen televisiestation zou beginnen. Dat plan dat lijkt verdwenen. Daar is dan nu voor in de plaats gekomen dat de beste man mag nog steeds niet op Twitter. Ik heb soms al een beetje met hem te doen. Want als je dan die persberichten ziet die hij nu uitgeeft. Ze zitten nog steeds vaak binnen de 280 tekens. De maximale lengte van een Twitterbericht. Het is nog steeds dezelfde stijl, dezelfde toon. Je ziet hem bijna zitten achter zijn telefoontje met heimwee naar dat blauwe vogeltje en het kan niet meer. Maar dan wil hij het dus maar zelf gaan doen.
Ja.
Wordt dit wat? Ik moest zelf meteen denken aan dat Parler. Wat eigenlijk in een groot drama is geëindigd. Toen bleek dat een groot deel van die Parler gebruikers. Groot deel, in ieder geval dat een aantal van die Parler gebruikers betrokken was bij de bestorming van het Capitool. Werd geweerd van servers, waardoor het een stille dood uiteindelijk is gestorven. Kan het wat worden, denk je?
Hoeveel volgers heeft hij ook weer op Twitter?
Ja, dat kan je dus nu niet meer zien, omdat hij er niet meer op zit. Nee. Maar het waren er iets van 30, 40
miljoen. Ja, precies. Dus ja, hij heeft een basis. Dus dat is mooi. Alleen ja.
Ja, maar dan kun je het net zo goed inschrijven op een e-mailnieuwsbrief. Als...
Nou ja, precies. Maar wat ik wilde zeggen, die basis moet verbreed worden. Want anders heb je er niks aan. Dan zit je de hele tijd voor eigen parochie
te prediken. Ja.
Kijk, hij moet zijn basis verbreden om weer een echte rol te gaan spelen. Je hebt niks aan alleen gelijkzinden, denk ik. En dat gevaar loop je natuurlijk. Aan de andere kant, Trump is Trump. Misschien is het wel een verdienmodel.
Ja.
Misschien zegt de jongens, voor $10 mogen jullie lid worden van exclusief met nog een paar miljoen anderen van mijn semi-Twitter gebied. En dan heeft hij weer geld voor zijn campagnekas. Dus ja, ja het is denk ik moeilijk om dat in je eentje op te zitten. Maar als iemand een brede basis daarvoor heeft, is het denk ik wel Donald Trump.
Ja. Nou ben jij niet echt een hele fanatieke twitteraar om een understatement te gebruiken. Maar
ik was het wel vroeger. Ja? Heel vroeger, ja. Toen ik nog correspondent was. Maar toen had ik nog wat te zeggen, Thijs.
Frank heeft niks meer te zeggen. Mij rest u nog te zeggen. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.